25. Als je aan het einde van je touw bent, maak een knoop en hou vol. Franklin D. Roosevelt. Maandag 10 augustus 1914, 15:10, Orsmaal. Omer aarzelde geen seconde en liet de ladder meteen los. Onzacht kwam hij op zijn rechterschouder, die bijna uit de kom schoot, neer. De dakpannen kletterden en enkele daarvan spatten in scherven uiteen. Vlak onder zijn hoofd zag hij iets metaligs glinsteren in een van de dakpannen. En dat, dacht Omer aan het verhaal van Joseph, en hij glimlachte even. Daarna veerde hij pijlsnel recht en dook met de voeten vooruit het gat naast de schouw in. Anderhalve meter lager kwam hij op de zolder van het huis terecht. De zolderruimte was gevuld met een dikke grijze en verstikkende rook. Het was er drukkend warm, zeker 50 graden Celsius. Onder zijn voeten zag hij tussen de kieren van de vloer de oranje gloed van gulzige vlammen. Omer hoestte en voelde de tranen opwellen. Waar ben je? Kom hier, ik neem je mee. Rechts van hem hoorde hij de jongen ingehouden snikken. En opgerold in een hoekje vond hij al snel een menselijk hoopje ellende. Omer was de mening toegedaan dat moordenaars en de meest verschrikkelijke boeven in een dergelijke situatie gerust mochten sterven. Iedereen, behalve een onschuldig kind. We moeten hier dringend weg voordat het huis instort. Gebonk. Het houten dakgebinte kraakte. Af en toe schoot er een gretige vlam onder de vloer. Hier, knielde Omer voor de jongen neer. Klem je rond me vast. We klimmen weer naar boven. Maar we kunnen toch nergens heen, kuchte Mathis. Geen nood. We maken een ritje door de lucht. Door de lucht? Vroeg de jongen ongelovig. Ben je dan een Garuda? Het gebonk werd steeds luider. Een Garuda? Half mens, half vogel, verduidelijkte Mathis. Zoals in dat verhaal over die god met de vier armen. Omer glimlachte. Zoiets, ja. Kom, grijp me vast. Mathis klemde zijn armen rond Omer's borstkas en plooide zijn benen om zijn middel. Luid gekraak deed hen opschrikken. Hout werd versplinterd. Uit de nevel kwamen twee gestalten krijsend op hen afgestormd. Omer schatte de situatie in en besloot om niet te talmen. Hij sprong op en klom vliegensvlug langs het houten dakgeraamte weer naar boven. Met zijn rechterhand sloeg hij enkele dakpannen weg, greep zich aan de schouw vast en hees hen naar boven. Mathis gleed van zijn rug af. Iets hield hem tegen. Hij werd naar beneden getrokken. Het heeft me vast, schreeuwde de jongen. Omer schopte woest enkele keren naast het lichaam van de jongen in het rokende gat naar beneden. Mathis schoot weer omhoog en Omer hield hem in de lucht. Klaar om te vliegen? Snikkend knikte de jongen van niet. Op handen en voeten kroop Omer naar de daknok. Hij stond recht, zocht zijn evenwicht en begon over de nok te rennen. De cocaïne gaf hem een roes, maar dit was pas echt leven, of vechten om te blijven leven. De adrenaline gierde door hun lijven. Uit het gat kwamen de twee smeulende gestalten tevoorschijn. Ze brulden iets onverstaanbaars. Eén van hen stond zelfs in lichte laaien. De ander had kale plekken op zijn schedel en verschroeid haar. Zijn gezicht zag er door de brandwonden griezelig uit, eerder gesmolten. Beiden droegen ze een uniform van de landmacht die vorige week het land was binnengevallen. De menselijke toorts viel achterover en schoof gillend over het dak naar beneden. 8 meter lager brak hij zijn nek. De overgebleven man met het gesmolten gezicht klom verwoed achter Omer en Mathis aan, vastberaden om dezelfde vlucht weg te nemen of hen op zijn minst in zijn rit naar de dood mee te nemen. Mathis keek achterom en zag de griezel naderen. Hij meende hem te herkennen als een van de twee soldaten waar zijn vader zaken mee had gedaan. De soldaat met het vreemde accent die dure sigaren en oude wijn lustte. Ze waren toch vrienden, vroeg hij zich af. Achter hen ratelde de touwladder voor de derde keer over de dakpannen, zoals de stok van een geoefend xylofoonspeler. Mathis wist nu zeker dat de man die hem droeg geen Garuda was, maar gewoon knettergek. Enkele meters boven hen gaf Adriaan op goed geluk wat gas bij. De kronkelende ladder schoot hen als een adder voorbij. Op het einde van het dak dook Omer met beide handen vooruit naar de ontsnappende ladder. Hij wist de derde laatste trede nipt vast te grijpen. De griezel achter hen deed net hetzelfde, maar miste de benen van Homer op een haar na en stortte schreeuwend naar beneden. Wat er ook gebeurt, blijf je stevig vasthouden, riep Homer over zijn schouder. Aan het einde van de ladder in de cockpit van het vliegtuig lachte Adriaan maniakaal boven het woeste motorgeluid van de dubbeldekker uit. Maar het lachen verging hem snel, wanneer hij het wijzertje dat de resterende hoeveelheid brandstof aanduidde in de gaten kreeg. Maar er zat hem nog iets anders dwars. Een ander neveneffect van de rotatiemotor die zijn vliegtuig aandreef, was het onstabiele vlieggedrag. Door langzaam in bochten om het huis te vliegen, brachten de krukas en de snelle roterende massa van de cilinders een zogenaamd tol-effect teweeg. Het vliegtuig begon om zijn lengte en breedte as te wentelen, te tollen. Adriaan knelde zijn handen om de stuurknuppel en hoopte het draaiende toestel onder controle te houden. Hou je goed vast en sluit je ogen, er kan ons niks overkomen, riep Homer naar Mathis, maar zeker van zijn woorden was hij niet. We zijn er bijna, we vliegen laag. Mijn vriend zet ons wel zacht neer. Met angstige ogen keek Homer naar boven. Een andere eigenschap van de tolvlucht of vrille is het stampen van het vliegtuig. De neus van het vliegtuig gaat op en neer. En dat was wat er op dat moment gebeurde. De neus van de dubbeldekker wees koppig naar boven. Ze begonnen weer te stijgen. In de Walsbergenhoeve, waar ooit jonge edelen tot ridder en priester opgeleid werden, las Daniel zo snel mogelijk de propagandatekst na. Het geschal uit de grammofoon werkte hem danig op de zenuwen. Af en toe liet hij zijn blik in de richting van de verkenner afdwalen. Die fluisterde nu iets in het oor van de soldaat die naast hem zat. Ze lachten beide. Zou hij hem verraden? Vroeg Daniel zich af. En, vroeg majoor-generaal Rennerkampf, staan er fouten in? Daniel duidde twee spelfouten aan en moest toegeven dat de tekst goed was opgesteld. Als hij niet beter wist, dan zou hij haast medelijden krijgen met de troepen die hier zogezegd haast per toeval terecht waren gekomen. Zeker? Daniel knikte traag. Een officier fluisterde de majoor-generaal iets in het oor en hij knikte instemmend. Er is een kleine ontwikkeling voorgevallen. Vier zwaar gekwetste soldaten moeten dringend geopereerd worden. Ik kan mijn beste man nu niet missen, het spijt me verschrikkelijk. Daniel geloofde geen woord van de schijnvertoning. Deze man was nooit van plan geweest om iemand met hem mee te sturen. Maar mijn vrouw, speelde Daniel het spel mee. Enkele vrijschutters hebben mijn mannen te grazen genomen. Hopelijk zal deze tekst er in de toekomst voor zorgen dat er geen onnodige levens verspild worden. Ik bedank u voor uw hulp en zal bidden voor de goede afloop. Majoor-generaal Rennerkampf zwaaide met zijn hand langs zijn hoofd om een horzel te verjagen. Maar er was geen horzel. Boven de Walsbergenhoeve verscheen plots een tollend en brommend vliegtuig. Onder het vliegtuig bengelde een man met een kind op de rug aan een ladder. Daar is het weer, het moeten wel spionnen zijn. Vuren, nu, brulde majoor Rennerkampf. Schiet dat kreng neer. De majoor-generaal onderging een ware metamorfose. Zijn ogen puilden uit hun kassen en een dikke kloppende slagader kwam boven zijn rechterslaap tevoorschijn. Angstaanjagend zag hij eruit. De geweren aan tafel knetterden. Draaiend en schuddend verdween de dubbeldekker weer uit hun zicht. Daniel twijfelde of hij moest wachten of vluchten. Hij verkoos de tweede optie. Homer hoorde de kogels om zijn oren fluiten en zag ze in de romp en de vleugels van het vliegtuig inslaan. Alles in orde, schreeuwde hij Mathis toe. Hij zag de jongen in zijn ooghoek knikken. Het vliegtuig leek op het eerste gezicht te herstellen, maar de tolvlucht was nog niet voorbij. De neus van de dubbeldekker begon naar beneden te wijzen, waardoor de touwladder over de steunbalk dreigde te schuiven. Tergend traag schoof de bovenste trede van de ladder naar de rand toe, centimeter per centimeter. Op het moment dat de ladder over het punt van de steunbalk schoof, herwon Adriaan de controle over zijn dubbeldekker. Te laat. De graaf zag de ladder naar beneden dwarrelen en schreeuwde het van onmacht uit. Niemand zou een val van die hoogte overleven. Adriaan hoopte op een mirakel en hij zette daarom zijn toestel zo snel mogelijk weer aan de grond. Tijdens de landing had hij nergens lichamen zien liggen, maar ze konden overal terechtgekomen zijn. Lagen ze tussen de bomen? Vroeg hij zich af. De emoties werden hem te veel en snikkend klom hij uit zijn cockpit. Begin jij altijd te huilen als een vlucht wat hobbelig is? Adriaan draaide zich om en zag Omer en Mathis voor hem staan. Maar, stamelde de graaf, en hij vloog Omer om de schouders. Omer legde hem uit dat toen de neus van het toestel begon te zakken, hij verwoed naar boven was beginnen klimmen en nog net de steunbalk wist vast te grijpen. Net als een buidelbeer bleef hij, met de jongen tussen hem in, zo lang mogelijk aan de balk hangen. Vlak voor de graaf het toestel aan de grond zette, liet hij zich op goed geluk neervallen. Wel jongens, dan is het nu tijd om dit avontuur te beëindigen met een knal. Adriaan zette zijn lederen helm en bril goed en lachte. Ongeveer een kilometer verderop hijgde Daniël nog na in de berm van een droogstaande gracht. Toen hij voorzichtig een kijkje wilde nemen, stond hij oog in oog met de jonge verkenner. Onmogelijk kon hij ongezien zijn grendelgeweer pakken en herladen. Ik kan je helpen, zei de verkenner. Waarom ben jij mij gevolgd? Om je vrouw te helpen. Natuurlijk had hij geweten, wist Daniël, dat het onzin was. Maar waarom had hij niks gezegd? Wie van hen heeft dringend hulp nodig? Daniël aarzelde. De kapitein. De verkenner leek de informatie even te laten bezinken. En waarom wil jij mij helpen? Vroeg Daniël. Jullie hebben mijn leven gered. Ik ben bij jullie beter af dan bij hen. Majoor-generaal Redderkamp lijkt vriendelijk, maar hij is een echte beul. De tolk van die tekst had geen ongelukje, maar werd doodgemarteld. En ik ben er zeker van dat hij met jou hetzelfde van plan was. Maar goed en wel, zuchtte Daniël, maar we hebben een dokter nodig. Een hele goede en heel dringend. Mijn vader was een van de beste chirurgen van de Charité. De Charité was een internationaal bekend ziekenhuis uit Berlijn en de grootste universiteitskliniek van Europa. En ik heb hem tijdens tal van operaties bijgestaan. Wel, in dat geval hebben we geen seconde meer te verliezen. Daniël haalde iets van onder zijn hemd tevoorschijn, verfrommelde het en wierp het in de gracht. Het was de propagandatekst. In een gezapig tempo trokken twee paarden en een kar aan de rand van het dorp. Willem Schleicher, een uur voordien nog Benjamin Sevenans, lachte tevreden. Tussen zijn duimen en wijsvingers hield hij ontspannen de teugels vast. Onderuitgezakt zat de huurlingenrijder naast hem. Alles in orde? Vroeg Emmeram. De oscillator brengt een aardig centje op en zal voor heel wat onrust zorgen. Het andere wapen wordt zo meteen geactiveerd. Wilhelm klonk opgelucht. Maar Emmeram, betrok zijn gezicht nu, er is nog één ding. Zeg maar. Om aan de eeuwenoude rieten te voldoen, moeten we om klokslag 5 uur in de uiterste punten van iedere windrichting een onschuldig kinderleven nemen. Emmeram slikte. Om Satan te vereren? Na zijn duivelse lach keek Wilhelm de huurlingleider strak aan. Wilhelm, begon Emmeram, is het echt nodig om... Ben je gek, onderbrak hij hem. Ik ben geniaal, niet gestoord. De opluchting op Emmerams gezicht was duidelijk te merken. Wilhelm schudde zijn hoofd. De opdracht Sodom en Gomorra is voltooid. Over een uur word ik opgepikt, maar eerst wil ik nog genieten van het spektakel. Vergeet zeker niet om de komende dagen een dagblad te kopen. Emmeram wierp een blik in de kar. Waarom sleur jij deze beelden mee? Ze vielen me een paar maanden geleden op tijdens de voorbereidingen. Een vriend van me is dol op heilige beelden. Enige waarde? Geen enkele. Er sterven altijd veel mannen bij je opdracht, aarzelde Emmeram. Ongezien liet Wilhelm zijn hand in zijn zak glijden. Ja, ik verlies wel eens mijn geduld als mensen de opdracht verwaarlozen en domme dingen doen. Ik haat amateurisme. Een zenuw boven zijn oog begon te tintelen en zijn hand schoot naar Emmeram toe. De huurlingenleider schrok. Voor jou! De hand stak hem een samengebonden bundel bankbriefjes toe. Als bonus, want op jou kan ik tenminste rekenen. Wilhelm trok aan de teugels en maande de twee paarden aan om te stoppen. Vanaf die plek konden ze in de verte het witte torentje van de kasteelhoeve zien. Zichtbaar ongeduldig keek Wilhelm op zijn antieke zakhorloge. Wil je nog één ding doen voor me? Een voetnoot in deze operatie. Van achter een sigaarvormige wolk verscheen plots een brommende dubbeldekker. Aan de scherpe baan van het vliegtuig te zien, wist Wilhelm meteen wat zijn bedoeling was. Dit had hij niet voorzien, en hij schreeuwde dan ook de longen uit zijn lijf. Emile dacht dat er al minstens een half uur verstreken moest zijn. Een tiental minuten geleden was de kapitein even bijgekomen. Emile kon er geen touw aan vastknopen. Door de koorts leek het grootste gedeelte van zijn monoloog op wartaal. Een oplichter, Cavaillal, de oscillator, een grammofoonplaat, wraak, bomio. Ook had hij dingen verteld over Emiels vader en die schenen volgens hem nog te kloppen ook. Het bracht Emile helemaal in de war. Daarna had de kapitein zijn ogen weer gesloten en was hij terug in een diepe slaap verzonken. Emile betrapte zichzelf erop dat hij de kolf van zijn revolver steviger vastgreep bij het minste geluid dat hij hoorde. Eerst hadden ze de kapitein moeten verplaatsen, vond hij. Wat als Benjamin terug zou komen? Of andere soldaten, of... Dag, Emile. Emile verstarde en draaide zich traag om. Joseph? Emile wist niet meteen of hij blij moest zijn of bang. Naast Joseph stonden twee personen in een uniform dat hij nog nooit gezien had. Eén van hen hield iets in zijn handen. Emile wilde graag weten wat het was, en toen weer klonk buiten een oorverdovende knal.